Jongelui, weten jullie wat godsvrucht is? Nee, hè? Moeilijk. Weet je wat een appel is? Dat is de vrucht van een appelboom. Wat zou nou godsvrucht zijn? Dat is de vrucht van God in je hart. Dus, nou, nu ik dat uitgelegd heb, wordt het ineens een stuk makkelijker, hè? Tenminste, dat hoop ik maar. Nou, ik toch over de jongelui heb, denk ik dat het goed is om te beseffen dat er ook een nieuw schooljaar begint voor het voortgezet onderwijs. En er zijn er nogal een stelletje van onze jongelui die dat voor het eerst gaan meemaken. En ik denk dat het goed is om daar voor uzelf eens over na te denken, aan hen te denken. Want het is best een hele moeilijke en zware stap voor ze. En ik hoop werkelijk dat ze ook zullen beseffen dat ze daarin, dat jullie daarin niet alleen zijn. En dat je mag weten dat moeilijke dingen juist dingen zijn die je dichter bij je ouders kunnen brengen om met ze erover te praten, maar die je ook veel dichter bij God kunnen brengen. En ik hoop dat het zo zal uitwerken. Aan de andere kant hoop ik ook dat je het toch wel fijn vindt. Zo in die nieuwe periode die voor je staat, want er zijn dan een heleboel dingen nieuw voor je en ja, daar kan je ook plezier van hebben. We gaan het hebben over ja, dat stukje wat net gelezen is. Een geheimenis staat erbij. Nou, dat is nogal pittig natuurlijk. Als het over geheimenissen gaat, dan is het over het algemeen zo dat we er niks van weten. En toen ik eraan begon, moet ik eerlijk zeggen, dat was bij mij ook het geval. Ik wist er helemaal niks van. Ik dacht dat het heel anders was. Dus wie weet, ontdekken we nog wat. Maar voordat we op die ontdekkingsreis gaan, denk ik dat het goed is om onze gids te vragen om ons daar inzicht in te geven. En onze gids is God onze Vader. We zullen hem vragen. Dank u wel, Vader in de hemel. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u voor ons zorgt. We danken u dat we het woord dat u ons gegeven heeft mogen verwelkomen. We hebben dat vanmorgen gezongen, dat u welkom bent. Maar het is meer dat wij welkom zijn bij u. En dat u ons een woord gegeven heeft dat wij weer mogen verwelkomen. En ook van vanmorgen is zo'n woord aanwezig, een geheim dat zelfs in de geschiedenis van de vertalingen een beetje moeilijk ligt. Terwijl het geheim eigenlijk, wanneer we het heel simpel aan de oppervlakte zelfs maar beschouwen, al lang geen geheim meer is. Maar we bidden u, Vader, wilt u ons daarin leiden? Geeft u ons kracht om met uw woord om te gaan? De kracht om te kunnen buigen? De kracht om vriendelijk te blijven? De kracht om te verstaan welke grote genade u ons in Christus geschonken heeft? De hoogte, de breedte, de lengte en de diepte. En de alles overstijgende liefde van Christus te verstaan. Vader, dank u wel dat u ons daarin wilt leiden. En dat we u dankbaar mogen zijn voor het feit dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. We hebben elkaar zo nu en dan een poosje gemist. En dank u wel dat u ons bij elkaar brengt. We denken ook aan hen die verdriet hebben. Met name aan Christa en Jos en hun gezinnen die hun moeder moeten missen. Maar dank u wel, Vader, dat het een mengeling was van verdriet, maar ook van een lach, wetend dat we elkaar zullen zien op die geweldige dag van Christus. We bidden u voor hen die er niet kunnen zijn vandaag, wegens ouderdom, wegens ziekte, wegens allerlei omstandigheden, Vader. En we bidden u, wees hen nabij en behoed en bewaart u ook hen in uw veilige handen. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, buiten twijfel groot staat er zelfs, hè, is dit geheimenis. Nou, ik moet je ook eerlijk zeggen, er is wel het een en ander van gemaakt in de kerkgeschiedenis. En ik had u met veel plezier 5 vertalingen naast elkaar willen laten zien, die ik gemaakt had. Nou, ik heb ze hier, dus het is allemaal goed leesbaar. Maar ik heb mijn USB-stickje thuis laten liggen, dus het komt niet op de beamer. André is er veel knijster in dan ik. Die heeft altijd van die prachtige presentaties en ik doe maar wat. Nou, ik heb nu ook maar wat gedaan. Ik heb het thuis laten liggen. Maar dat geeft helemaal niks. Want ik kan het gewoon vertellen natuurlijk, wat er op staat. Nou, ik had willen laten zien dat deze tekst, hè, en dat gaat er om vers 16, waar staat, en buiten twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht, die zich openbaart. Ja, en dan staat er in de meeste vertalingen een hoofdletter, die. En dan staat er ook, in een andere vertaling, staat er, en buiten twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En in de NBV vertalen ze, hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Dat is nog maar de vraag. Maar goed, en in de Willebrod vertaling staat, hij is geopenbaard in het vlees. Nou, het wijst allemaal op, ja, zeg maar, de komst van Gods zoon in het vlees. Dus ja, het geheimenis is voor die vertalers ook een geheimenis gebleven, want het is gewoon niet het geval. Het is eigenlijk zoals het er staat. En buiten twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht die, met een kleine letter, de godsvrucht heeft zich geopenbaard. Daar gaat het om. Het is alleen maar de vraag, wat moeten we nou denken geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd door de geest. Nou, laat ik nou eerst even heel kort zeggen waarom het niet kan zijn dat het hij met een hoofdletter is, of God, die zich geopenbaard heeft in het vlees. Dan staat er openbaren. Wat betekent openbaren? Onthullen betekent het. Nou, als u naar Filippenzen 2 eens zou lezen, u kent dat uit uw hoofd natuurlijk, maar hij heeft de heerlijkheid, de goddelijke heerlijkheid heeft hij afgelegd. Dus wat je kon zien, als het ware, in zijn gestalte God zijnde, dat is juist verdwenen. Hij werd vlees en de heerlijkheid verdween. Die heerlijkheid werd niet geopenbaard. Dus het kon nog niet op Christus slaan. Nou, gerechtvaardigd door de geest. Moet Christus gerechtvaardigd worden? Moet God gerechtvaardigd worden? Hij is de bron van alle gerechtigheid. Dus ja, als je nou even gewoon nadenkt. Als je nou eventjes de dingen die je al lang weet op een rijtje zet, dan denk je, ja, dan is het in ieder geval een kwestie van vraagtekentjes zetten. Hè? Is verkondigd onder de heidenen. Nou, dat is waar. Maar hij heeft zelf geen verkondiging onder de heidenen gedaan. Hij bleef binnen de grenzen van het land en hij heeft Paulus erop uitgestuurd om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Nou, het is wel een beetje duidelijk, hè. Het gaat hier over de godsvrucht die op deze wijze gestalte krijgt in, ja, zichtbaar, kan je zeggen. Je kan ook zeggen, aan wie wordt het gezonden, die godsvrucht? Nou, dat zijn allemaal vragen die we kunnen hebben. Maar het is in ieder geval duidelijk dat de vertalers, ja, en niet dat ik zo knap ben, maar ik heb het van hele knappe broeders. Die concordant vertalen. En dan kom je soms achter dingen waar je anders niet achter komt. En ik heb dat gelezen en het viel me op. En ik dacht, nou is leuk om het erover te hebben. Maar als het nou niet over God of over Christus gaat, waar gaat het dan over? Dat kan je natuurlijk gelijk stellen. Ja, over godsvrucht. Nou, ik heb al gezegd, dat lijkt op een appelboom met een appeltje. Vrucht, godsvrucht. Wat het evangelie, in Romeinen 1 vers 16 staat dat zo prachtig, hè? Dat het evangelie is een kracht van God. Een kracht! En wij hebben dat evangelie gehoord en we hebben het in onze harten opgeslagen en daarmee hebben we ook kracht. Want een appeltje groeit niet zonder kracht. Die heeft voeding nodig en water nodig en mest. Appelbomenmest, ja, daar kun je grote zakken van kopen, denk ik wel. Nou, in ieder geval, dan komen er appeltjes. Er is kracht nodig om dat om te zetten in vrucht. En ook, het evangelie heeft een kracht in zich. En welke kracht is het? De kracht om ons te redden. En in dat evangelie wordt gerechtigheid van God geopenbaard. Nou, daar gaat het hier ook over, hè? Gerechtvaardigd. Gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. Dat is Gods kracht, want niemand kan ons meer beschuldigen als God ons vrijgesproken heeft. En dat is rechtvaardiging. Nou, waar gaat het dan om? Wat eigenlijk gaat het erom? Hoe is onze wandel? En de hele context van dit gedeelte, dat zegt het al. Want in vers 15, dat klonk nogal heel ernstig. Er staat, want in vers 15 staat, mocht ik nog uitblijven, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods. Ja, nou, die jongelui weten dat, je mag niet rennen in de school als we bij elkaar komen. En de kinderen weten dat ook en ze doen het toch. Enzovoort, die gedragen zich dus in het huis. Ja, gaat het daarover? Nee toch. Hoe men zich gedragen moet in het huis Gods. Dat is de gemeente van de levende God. We hebben een levende God, staat er. En het huis Gods is de gemeente van de levende God. Nou is het zo, ik weet niet waar u zich zo nu en dan begeeft. Maar je kan je op verschillende plaatsen, moet je je anders gedragen. In een stadion, in een voetbalstadion, daar gedraag je je anders dan hier. Alhoewel, sommigen staken ook hun handen op, heel voorzichtig hoor, met het lied van dat we onze handen mochten opheffen. Maar in het stadion gaat dat van hollaak idee, hè? Behalve als het een uitwedstrijd is hoor, dan mag je alleen maar juichen met je wenkbrauwen, heb ik wel eens gehoord, want anders word je in elkaar geslagen. Maar, dus dan moet je je weer anders gedragen dan bij een thuiswedstrijd. Nou, carnaval, daar gedraag je je ook een beetje anders dan hier. Jij weet dat, hè, wie je dan moet gedaan. Je zit zo te lachen. Ja, nou, in ieder geval, carnaval, dat is heel anders. En dat zijn hele leuke dingen. Zo'n optocht met die kinderen en alles. En er zijn ook wat minder leuke dingen. Nou, hoe je je thuis gedraagt is weer anders dan daar. Of op een stadion. Er zijn overal, op allerlei plekken, zijn er bepaalde regels en gewoonten. Zo ook in het huis van God. Maar wat is nou het huis van God? Kijk, we kunnen zeggen dat wij als gelovigen, we zijn door God geroepen, uitgeroepen zeggen we dan met een nog plechtiger woord. We zijn door God geroepen, God heeft ons geloof gegeven en met dat geloof is hij met zijn geest in ons komen wonen. Nou, al die gelovigen, die zijn altijd in het huis van God. Niet alleen maar op zondag als we hier samenkomen, of sommigen komen op zaterdag samen. Nee, we zijn altijd in het huis van God. Want er staat niet dat het huis van God de samenkomst is van gelovigen. Maar er staat dat het huis van God die gemeente is. Wat stel je voor als nou alleen maar de samenkomsten zijn? Ik weet van broeders, ik ken er eentje in Australië bijvoorbeeld, Fred Kramer. Nou, ik denk dat hij alleen maar als hij hier in Nederland komt in de samenkomst kan zijn. Het is daar zo ontzettend groot en er zijn zo weinig mensen met wie hij dat woord kan delen. Dan zou hij nooit in het huis Gods zijn. Nee, het huis Gods is altijd waar jij bent, waar u bent, is het huis Gods. Oh, in dat geval, ja, je moet zelf meer conclusies trekken hoor, dat doe ik niet. Maar in dat geval, ja, moet je je afvragen, thuis, sportveld, carnaval, school, werk. Hey, hoe moet ik me gedragen in het huis Gods? Je neemt, ja, een soort slak met een slakhuisje, hè? Je neemt het overal mee naartoe. Je bent altijd in het huis van God. Ook op je werk. Ook op, en ook daar. En zelfs daar. En nou schrijft Paulus aan Timotheus dat het goed is om te weten hoe je je moet gedragen, hoe je je moet opstellen, hoe je houding is in het huis Gods. Nou, de richtlijn die de schrift geeft voor een gelovige is eigenlijk, ja, wat er in Efeze 4 vers 1 staat, dat we ons waardig mogen gedragen, waardig wandelen vanuit die roeping waarmee God je geroepen hebt. Iedere gelovige is door God geroepen. En ja, nou ga ik iets vervelends zeggen. Of iets heel fijns, dat ligt er aan hoe je er naar kijkt. Maar de roeping van God kan nooit ongedaan gemaakt worden. Dus als je denkt van, nou, moet ik weer zondag naar die dienst en ik wil dit en ik wil... Ja, nou, dat ga je toch niet. Maar je roeping wordt niet ongedaan gemaakt. En voor mensen die twijfelen, die wel eens denken van, ja, maar ik ben zo slecht en dit. Nou, fantastisch dat u dat weet. Maar God heeft u ervan vrijgesproken. Dus daar hoef je niet meer over zitten te sippen. U bent geroepen en die roeping wordt nooit meer ongedaan gemaakt. God riep u toen u tot geloof kwam. Efezebrief 1 vers 13. Mag je nalezen. Ik heb nog een tekst. 4 vers 30 of 31. Dat die roeping die blijft tot wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Er staat naar binnen in de dag van Christus. Naar binnen in onze vrijkoping staat er. Dus, en die vrijkoping, dat is dat moment waarop alles wat ons nu zo zwaar valt. Dat stervende lichaam, waarin ziekte en... Ja, jullie, let maar op. Jullie zijn heel jong, maar het gebeurt ook dat je... Oh, jij hebt al een brilletje. Nou, ik kreeg op latere leeftijd een brilletje. En ik ben bang dat binnenkort de kunstgebied moet. En ik heb al een andere heup. En, nou, ik ben bijna een, hoe heet dat? Bionisch mens of zo? Nou, de man van 6 miljoen. Ja, was maar waar. Er was vroeger een film, de man van 6 miljoen. Zo, hé. Nou, moet je oppassen tegenwoordig als je op straat loopt, want dan sloop je ze gelijk. Alles alle onderdelen draait, weet je wel. Net als een auto die ineens op blokken staat. Nou, dat is de tijd waarin we leven. Nou is, als je de kerkgeschiedenis er eens even op naslaat, heb ik gedaan. Ik heb vroeger, samen met Rob Tonen, heb ik jarenlang een programmaatje gedaan over kerkgeschiedenis. En ik dacht, nou, veel saaier kan het niet wezen. Maar ik kreeg toch nog wel eens een reactie, gek genoeg. Er zat altijd wel iemand te luisteren. Mijn vaste briefschrijver zat altijd te luisteren. En pas toen ik ermee stopte, zei ze, waarom ga je er niet mee door? Nou, dat is echt aanmoedigend. Maar, dus ik weet iets van die kerkgeschiedenis. Dat wou ik er eigenlijk alleen maar mee zeggen. En als je dat nagaat, dan kan je nauwelijks zeggen, want wat staat er nou hier? Dat het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament van de waarheid. Nou, ik heb wel ontdekt in die studies over kerkgeschiedenis, dat een pijler en fundament van de waarheid, nou, dat is de kerk niet altijd geweest hoor. En dan kan je zeggen die kerk of die kerk, maar alleen maar te zeggen. Wat zegt Gods woord? Dat we de eenheid van de geest mogen bewaren. We moeten niks maken. Maar gewoon maar bewaren. Is er nou iets makkelijkers dan bewaren? Je stopt iets in je zak en dat hou je bij je. Ja? De eenheid van de geest bewaren in de band van de vrede. Scheuring op scheuring op scheuring op scheuring. Op ruzie op ruzie op ruzie op ruzie. Is dat nou het fundament? En is dat nou de pijler van de waarheid geweest in de kerkgeschiedenis? Nee. En toch is het zo, als je in een gemeente zit waarvan je zegt van ja, ik zit hier nou wel, mijn hart zegt er nog niet altijd zo goed amen op, omdat er dingen gezegd worden die anders zijn dan je weet uit Gods woord, dan nog kan je daar zijn. Je kan daar gewoon blijven. Je kan toch weten dat je in het huis Gods bent. Want over de hele wereld zijn gelovigen, en ook in die kerk waar je dan zou zitten, zijn gelovigen die de waarheid kennen. En die ervoor staan. En die de waarheid willen doorgeven. Waarheid. Ja, wat is nou waarheid? Ja, wie vroeg dat? Vroeg Pilatus dat? Wat is waarheid? Misschien had hij beter kunnen vragen wat is wijsheid. Maar misschien heeft hij dat ook wel gevraagd. Nou, in ieder geval, wat is waarheid? Nou, daar kunnen we de filosofen... Nou, doe dat maar zo langzamerhand uit, want er komt toch niks nieuws. Bedankt. Wat is waarheid? Nou, ja, zeg het eens, wat is waarheid? Ja, de wetenschap die heeft het regelmatig ontdekt, de waarheid. En dan vliegt er weer zo'n satelliet langs een andere planeet. En dan zeggen ze, oh nee, het was toch anders. En dan komt hij weer langs een andere planeet en dan was het toch weer anders dan dat het anders was. Begrijp je? De waarheid, dat is bij de mensen is dat een schuivend geheel. En ja, het lijkt wel een drijvend continent, zal ik maar zeggen. En we raken er zo vaak naast de waarheid. Maar wat is de waarheid? Nou, het betrouwbare woord van God, verwelkomen. Verwelkomen, je bent welkom. Nou, dat is iets met blij. Dat is iets met open armen. Dat is iets met vreugde. Je bent er, ik zie je weer. Zo mogen we dat woord van God verwelkomen. En wat is dan onder andere wat we dan mogen verwelkomen? Nou, 1 Timotheus 1 vers 15. Dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaars te redden. Zo. Dan moet je het tegen een filosoof zeggen. Als je het over Christus Jezus hebt, dan zegt hij... Dan zegt hij, nou, zijn wenkbrauwen worden dan vraagtekens, weet je wel? Die wil er helemaal niet aan. En als je tegen iemand uit een kerk hebt, een buurman die daar gaat, en dan zeg je, ja, alleen die geloven. Oh, is dat zo? Maar er staat toch ook in 1 Timotheüs 2 vers 4, dat God wil dat alle mensen gered worden en tot besef van de waarheid komen? Ja, maar dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat dat waar is. Dat kan niet. Want ik ga elke zondag naar de kerk en hij kijkt zondags naar televisie. En dat mag ik geen eens. Dus die komt er niet. Nou, dat soort reacties kan je krijgen. Filosofen die filosoferen. Hè? Paulus zegt, daar moet je een beetje voor uitkijken. Voor die vaak met drogredenen. Wat zijn drogredenen? Oh, dat is weer zo'n moeilijk woord, sorry hoor. Weet je wat een drogreden is? Als je al genoeg gedronken hebt s'avonds en dat je denkt van, nou, Sandra zegt wel eens tegen me, kan je blazen? En dan, ja, kan het nog, zeg ik dan. En dan vindt ze flauw. Hè? Maar dan drink ik één pilsje of zo, weet je wel. Maar als je er nou drie op hebt. En dan weet je, nou moet ik het echt niet meer doen. En je pakt nog even een paar bitterballen om het een beetje te verdunnen, zal ik maar zeggen. En dan komt er een drogreden. Joh, neem er nog eentje voor onderweg. Nou, je laat je overhalen als... Nou, dat is nou een drogreden. Dat zijn nou lege woorden, waardoor je toch verleid wordt om dingen te doen die je eigenlijk niet had willen doen. Eigenlijk is hier het sleutelwoordje. Eigenlijk. Want eigenlijk betekent ik doe toch. Goed. Het betrouwbare woord van God verwelkomen. Dat is de waarheid. De waarheid verwelkomen. Datgene wat we uit Gods woord hebben mogen opdiepen. Die geweldige genade. Te weten dat God ons heeft gerechtvaardigd. Niet op grond van wat wij doen. Maar op grond van wat Hij gedaan heeft in Christus. Onze Heer ging naar Golgotha. Nou, dat was een lijdensweg. Waarvan ik de diepte u niet kan peilen. Abraham, die ging met zijn zoon Isaac naar de berg Moria om daar te offeren. Nou, dat moet al een lijdensweg geweest zijn van heb ik jou daar. Om te weten dat dat de opdracht van God is om te doen. En hij ging. En dan die gesprekken onderweg, u mag dat eens nalezen in Genesis. Maar Jezus die ging om zichzelf te offeren. En niet op de manier... Zoals God het beschreven had in de offers van Israël. Waarin een offer pijnloos gebracht moest worden van een dier. Maar hij werd gemarteld. Hij werd gemarteld. En hij stortte zijn ziel voor ons uit. Gedurende al die uren dat hij daar hing. Die weg heeft hij voor ons gegaan. En dat mag bij ons iets in ons bewerken. Dat ja... Hij heeft dat niet voor niets gedaan. Nee, hij heeft dat gedaan voor alle mensen. En God gebruikt dat offer om ons vrij te spreken. Eerst hen die het geloven. En later voor hen die het ook bedoeld is. Die het nu nog niet geloven. Maar straks mogen weten. Nou, godsvrucht, daar hebben we het een beetje over gehad. Het geheim van een godsvruchtig leven. Laten we het daar nog eens eventjes over hebben. Groot is het geheimenis van de godsvrucht. Ook mag wel even aan. Mag het? Kijk, daar komt. Nou, eens kijken wat een mens hè, we om ons heen hebben. Die werd geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd in geest. Gezien door boodschappers. Verkondigd onder de natiën. Geloofd in de wereld. Opgenomen in heerlijkheid. Dat zijn eigenlijk de blokken waaruit die godsvrucht, dat geheimenis van de godsvrucht, bestaat. Nou zijn dat eigenlijk drie blokjes. Ten eerste de zichtbare uitwerking. Hè? Dan zeg maar geopenbaard in het vlees, dat is een zichtbare uitwerking. En vreemd genoeg, gerechtvaardigd door de geest of in de geest. Dat is ook een zichtbare uitwerking. Maar het ene is zichtbaar voor de mensen, namelijk dat in het vlees... En hoe wordt Gods vrucht zichtbaar in het vlees? Door je gedrag. Door werkelijk eerbied, verering voor God te hebben, die al die geweldige dingen voor ons heeft overgehad. Nou, en dan wordt dat zichtbaar in het vlees. Dat gaat niet vaker onder de douche of zo, dat je ineens schoner bent. Maar dat wordt zichtbaar in het vlees, wanneer je gedraagt als een gelovige. Wanneer je de waarheid durft vast te houden, ook op momenten dat het niet zo makkelijk is. Blijf erbij staan, zegt Paulus. Hè? Bij die geweldige waarheid. Dat woord van God, blijf erbij staan. Nou, zo wordt het zichtbaar in het vlees in de wandel van gelovigen. Gelovigen die vaststaan in de waarheid. Maar het wordt ook zichtbaar voor God. En dat is het gerechtvaardigd door de geest. Want God ziet nu al wat zijn rechtvaardiging door dat grote offer van zijn zoon uitwerkt. Nou moet ik eerlijk zeggen, als alleen maar voor gelovigen tijdens dit leven er een soort van kracht in ons zou zijn om een beetje netjes te leven en een beetje bijbels te handelen, zal ik maar zeggen. Zou zo'n geweldig offer dan werkelijk daartegen opwegen? Als ik naar mijn leven kijk en denk, ja, wat heeft dat offer van Christus nou in mij bewerkt? Dat ik een instrument ben in Gods hand, waardoor iedereen tot geloof komt. Nou ja, daar dromen we wel eens van, hè. Dat doen wij trouwens weer, moet je voor oppassen. Maar dat is niet zo. Ik zeg soms de stomste dingen tegen mensen. En dat gebeurt wel eens. En hoe werkt dat dan uit? Ik maak mensen wel eens boos en verdrietig. Ja, dan heb ik dan zelf later ook weer verdriet van. En soms ga ik dan terug naar die mensen om te zeggen, ik heb je boos en verdrietig gemaakt. En ik heb er spijt van. En heel vaak is het dan zo, dat het daarna beter is dan daarvoor. Dat gebeurt soms. Dus het is wel verstandig om het zo te doen. Maar hoe wordt het nou, hoe wordt het nou gerechtvaardigd door de geest? Nou, weet u dat God ons nu al ziet, zoals we zullen zijn in de verheerlijking, dat we onbeschuldigbaar staat er letterlijk, hè? Dat we zonder vlek of rimpel zijn. Zo ziet hij ons nu al als het resultaat van het offer van zijn zoon. En hij zegt, dan is het al die pijn en moeite en lijden is het waard geweest. Dat offer van Christus is gerechtvaardigd vanwege het geestelijke aspect wat het tevoorschijn zal brengen. En dat betekent eigenlijk gerechtvaardigd door de geest. Nou, wie ontvangen het nou, dat geheimenis? Nou, daar staat nog wat. Is verschenen aan de engelen. Ja, letterlijk staat er boodschappers, maar inderdaad, ik vind de vertaling wat dat betreft wijst wel de goede richting op. Het gaat waarschijnlijk toch om hemelse boodschappers. En dat die er zijn is wel duidelijk uit Gods woord. In de Efezebrief kan je daarvan lezen. Efeze 3 vers 10, dat het evangelie van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus aan de natie bekendgemaakt wordt aan de soevereiniteiten en autoriteiten te midden van de hemelingen. Daar zijn ook machten en krachten gaande, daar zijn organisaties van hemelse wezens aan wie dat bekendgemaakt nu al wordt en straks in volkomenheid bekendgemaakt wordt. Weet u dan niet, zegt Paulus, dat is ergens in 1 Korinthe, dat wij een theater, een schouwspel zijn van hemelingen, van hemelse boodschappers. Op de een of andere manier hebben ze enorme belangstelling voor ons. En wij zitten in dat theater waar zij naar kijken. En zij kijken vooral naar hoe dat evangelie van God, die kracht van God waar ik net over sprak in ons hart, hoe dat in ons uitwerkt. Nou, en als ze dan kijken naar de linkerhoek van theater, en is dan hier een zit en dit en dat, en een bonk, en je haalt elkaar over, onderuit, en je zaagt elkaar stoelen af op het werk enzovoort. Nou, dat werkt lekker hoor, moet je kijken. Nou, hoeven we niet bang voor te zijn, zeggen ze dan. Maar als ze maar kijken naar de gelovigen, hoe die waardig wandelen, in overeenstemming met hun roeping. En dan denken ze, nou als die straks boven komen. Nou, en dat is het. Wij zijn een schouwspel van de kracht van de genade die God al in ons werkzaam doet zijn. Genade, laten zij ooit eens liefde in actie. Die genade die werkzaam in ons is, die ons in liefde met elkaar verbindt, dat is iets wat voor hun, er staat geloof ik zelfs, dat hemelse boden, hemelingen of engelen, die verlangen ernaar om een blik in dat evangelie, en ze begrijpen er niks van. Nou, ze begrijpen niks van het evangelie, dus moeten wij hen dat laten zien? Dan begrijpen ze het. Hoe een mens, hè, zoals ik, of misschien wel u zelf ook, hè, onhandelbaar, ondankbaar. Nou ja, het is dat mijn ouders dood zijn. Maar anders kon ik ze hier verhalen laten vertellen over mij. Hè, waar de tranen in hun ogen en ook in jullie ogen zouden biggelen. Maar het is veranderd op de een of andere manier. Ik ben nog niet aardig, maar het is toch veranderd. Het is een heel stuk veranderd. Het gaat de goede kant op, laat ik het zo zeggen. Want dat evangelie dat doet op de een of andere manier zijn werk in mijn leven. En ik mag het zelfs doorgeven op bijbelkringen. Nou, laat het me dan niet overkomen dat ik onderweg naar de bijbelkring iemand van de weg afrijd, omdat ik even snel wil zijn en die ik later verwelkom in ons clubje. Dus dan ga je, nee, dat kan niet, hè. Dus dan ga je wat rustiger rijden enzovoort, hè. Nou, goed. Maar zo wordt het zo is die godsvrucht, die wandel, dat evangelie, die kracht van het evangelie is verschenen aan de hemelse bodem. En het is verkondigd onder de natiën, onder de heidenen. Nou, eigenlijk is dat precies hetzelfde verhaal. Overal waar een gelovige een basis en een fundament, een pijler van de waarheid wil zijn, waar die vaststaat in de waarheid van het evangelie, daarin gebeurt iets. Daarin toont hij aan de wereld, aan de mensen om zich heen, dat er iets meer is dan alleen een nog grotere auto en nog meer vrouwen enzovoort enzovoort. En nog meer huizen. Nou ja, tegenwoordig zijn er veel meer mensen met twee huizen die het niet willen. Maar oké, vroeger was het zo, dan kocht je huis na huis, weet je wel. Dan, hè? En dan was je, geweldig was dat. Hè? Dan had je meer dan een ander. Nou, die wandel van ons. En overal waar een gelovig is, in heel de wereld, onder alle volkeren zijn gelovigen. En daar wordt eigenlijk die godsvrucht, die wandel, dat geweldige evangelie, wordt, maar misschien mag ik zeggen, als een levende predikatie. Je hoeft geen woorden te gebruiken. Maar door de manier waarop je leeft, wordt het als een levende predikatie in de wereld getoond. Nou, dan is er dan die laatste twee, dan kan je zeggen, wat is dat? Nou, waar wordt die godsvrucht bewaard? Hè? Dat is ook een geheimtje, waar wordt dat nou bewaard? Nou, die godsvrucht, die wordt bewaard bij iedere gelovige die dat woord van de waarheid trouw blijft. Die bewaart het in zijn hart. Want als je nou op zoek gaat naar die godsvrucht in de wereld. Nou, ik zal je zeggen, als je nou echt op zoek gaat naar de godsvrucht in de wereld, dan zijn er maar heel weinig plaatsen waar God op de juiste wijze vereerd wordt. God wordt in de meeste plaatsen in de wereld veracht. God wordt misschien, als het goed is, wat minder erg is, dan wordt hij gewoon genegeerd. Maar op de meeste plaatsen wordt God vervangen door andere goden. De goden die we achterna lopen, de goden van luxe. De goden van welvaart, de goden van gebondenheden. Datgene waar het vlees eigenlijk zich op richt. En als we het hebben, ja, dan is het weer voorbij met de lol. En dan gaan we weer op jacht naar wat anders. Hè? Bezit van de zaak, zei mijn moeder altijd, is het eind van het vermaak. Ik zei altijd, nou geef me dat toch maar voor mijn verjaardag. Maar goed, dan kreeg ik het. En dan had ze vaak wel gelijk, want na een paar maanden lag het ergens in de hoek en werd er niet meer naar omgekeken. En, staat er, opgenomen in heerlijkheid. Die godsvrucht, ja, wanneer de gelovige, en dat is toch de bedoeling, dat kan ik u verzekeren, staat in het woord, opgenomen wordt in heerlijkheid, en ja, elke dag hoop ik dat het vandaag zal zijn, en ik kijk er ook naar uit. En ik bid er ook voor, elke dag bijna bid ik voor de komst van de Heer. En dat is niet omdat ik het hier slecht heb. Want dat is ook een manier om ervoor te bidden. Dat je zegt van nou dan eindelijk uit die rommel weg en alle ellende. Maar nee, maar ik denk dat het goed is om een oprecht verlangen te hebben. Om bij de Heer te zijn. Om samen met hem te zijn. Hij die al dat geweldige voor ons heeft gedaan. Hij die die kracht elke dag in ons geeft om daar mee verder te kunnen gaan in ons leven. Nou, die godsvrucht als een getuige van God en van de waarheid, die wordt een keer in heerlijkheid opgenomen. Nou, ik heb dat nagelezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. Mag ik thuis ook doen? Er staat er, wanneer hij of het, wat is de gemeente? Wat is de godsvrucht? Is dat hij of het? Ik weet niet. Wanneer het verwijderd wordt, staat er, uit het midden wordt weggenomen, uit het midden van de mensheid wordt weggenomen, dan openbaart zich de wetteloze. Dan gaat het hier los. Dan is er niets meer wat tegenhoudt om het kwaad volledig te laten doorbreken. Nu staan we er nog als gelovigen, als een fundament en een pijler voor de waarheid. En nu op de een of andere manier, hè, ik maak het mee in het zakenleven, dan weet ik dat iemand tegen me liegt. Dat weet ik gewoon. En dan probeert hij toch te doen tegen mij alsof hij eerlijk is. Want dat is het verlangen van mensen om in ieder geval eerlijk over te komen. Ja, dan moet je ook niet doorheen prikken, want dan valt hij van zijn stoel. En trouwens, dan doe je ook nooit meer zaken met hem natuurlijk. Nou goed, dat is de keuze die je dan maken moet. Maar mensen willen zo graag eerlijk en oprecht overkomen. Terwijl ze het niet zijn. Er is dus een soort van, laat maar zeggen, dat onze aanwezigheid appelleert aan datgene wat zij willen tonen. Want de dingen die verkeerd zijn, die gebeuren 's nachts over het algemeen. Ja, als het donker is. Maar bij klaarlichte dag gebeurt het veel minder. Dieven en rovers en moordenaars, die gaan 's nachts op pad. En overdag, dan gaan ze de plannen ervoor maken. En als je dan aanbelt, dan zijn het de aardigste mensen van de wereld. En moet je ze niet 's nachts tegenkomen. Dan zijn ze op je leven uit of op je bezit. Ja? Maar dus, nog steeds is de aanwezigheid van het evangelie, van het woord de waarheid, van die godsvrucht in de wereld, doet nog steeds een appel op datgene wat in de wereld nog steeds vaag aanwezig is. In ieder geval, net alsof, laat ik het maar zo zeggen. Dat kan ook geen kwaad, want dan hebben we toch nog een beetje rustig. Nou, wanneer wij uit het midden worden weggenomen, wanneer wij als gelovigen worden verwijderd. Nou, dat gebeurt precies op het moment dat er iemand anders komt. De wetteloze. En al die boze machten en krachten, die komen dan hier de zaak eventjes veranderen. Zo zal het zijn. En vanmorgen werd er de tekst gelezen van de dienst van gisteren. Uit Colossenzen 3 vers 3. Het vervolg is, wanneer ook maar Christus ons leven openbaar gemaakt zal worden, dan zullen ook jullie, en dat zijn jullie, ja, zegt Paulus, zijn jullie, met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. En dat gebeurt op het moment dat God ons roept op die geweldige, geweldige dag van Christus. Zullen we met elkaar zingen het lied Door uw genade, Vader.